collega's, een goede avond allemaal. Hartelijk welkom op deze gemeenteraad. Hopelijk hebben jullie een deugdoende vakantie achter de rug. Hebben jullie kunnen genieten van het mooie weer van familie, gezin, vrienden of misschien van elkaar. En zijn de batterijen voldoende opgeladen voor een pittige herfst? Er zijn gemeenteraadsverkiezingen op komst. Voor degenen die daar aan meedoen, die zullen opgeladen batterijen best kunnen gebruiken, maar de anderen misschien ook voor andere en nieuwe werelden die op hun wachten. Wat gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen, stellen wij voor om net zoals in de vorige legislaturen in oktober geen gemeenteraad te houden. Dan kan iedereen maximaal zijn tijd spenderen in het campagnevoeren. We hebben dat de vorige keer ook niet gedaan. En dus dat betekent dat de eerstkomende gemeenteraad in november zal zijn. Dat zal dan ook meteen de laatste gemeenteraad zijn in deze samenstelling. En ik stel voor dat we dan ook, zoals bij de vorige gemeenteraad, dat dan afsluiten met een afscheidsdrankje. Geen welkomstdrankje voor de nieuwelingen, want die moeten wachten tot de installatievergadering. Misschien zijn er bij degenen die afscheid nemen ook wel een aantal die terugkomen, wie weet. Maar dan zouden we dat in november zo doen, als u dat allemaal goed vindt. Oké. Dan gaan wij over naar de echte agenda. Sarah Verbeek is verontschuldigd. We nemen de raad voor van het OCMW, de notulen van de vorige vergadering. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding. Het Vlaams Belang, naar goede gewoonte, onthoudt zich. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is een kennisneming, een geactualiseerd overzicht van de verschillende verenigingen, vennootschappen en intergemeentelijke samenwerkingen met afgevaardigden van het OCMW. Komt straks ook terug naar de gemeente. Dat is gewoon een overzicht. Zijn daar vragen over? Geen? Ja, Jan.
Sorry, wij wouden nog eens die ook feliciteren, want dit is echt een heel duidelijk en mooi overzicht. Dat hebben wij eigenlijk nog nooit zo gezien. Dank u.
Proficiat, Joker. Dat noteren we ook in het verslag. Dan de rechtspositieregeling flexiearbeid. Dat komt ook terug bij de gemeente. U weet dat de hogere overheden flexiearbeid hebben toegelaten, maar we hebben daar eigenlijk geen arbeidsreglement voor. En vandaar dat we daar ook een arbeidsreglement rond voorstellen. Op dit ogenblik hebben we dat in ons zwembad voor de redders, hè, want dat is ook afhankelijk aan een viertal criteria waar je dat mag inzetten. Niks zegt dat toekomstige overheden dat misschien ook nog breder gaan mogelijk maken. Dat zal van nieuwe regeringen afhangen. Maar dan hebben we tenminste ook een reglement waarin duidelijk bepaald wordt waaraan dat zij zich te verwachten hebben en waarin wij ook als organiserend bestuur, als werkgever verantwoordelijk voor zijn.
Enkel nog maar voor de redders? Of zijn jullie ook nog van plan om het in te zetten?
Op dit ogenblik wordt het alleen ingezet voor redders, maar niets belet in de toekomst dat dat misschien ook nog voor andere zaken kan. En dan hebben we hiervoor het algemene kader gecreëerd.
Maar jullie hebben nog niet direct plannen voor andere domeinen?
Nee, bovendien, wat lokale besturen betreft, is dat ook aan een bepaalde regelgeving onderworpen. Dus het is niet zo dat je dat zomaar overal, ten alle tijden, op alle mogelijke vlakken kunt inzetten.
Maar ik dacht, de kinderopvang, dat het ook alleen ingezet kan worden, hè?
Nee, nog niet?
In bepaalde omstandigheden.
Ja, daar staat er een reglement.
Maar niet voor ons nu.
Ah, oké. Okay.
Nee, dat is wat ik bedoel. Dus de hogere overheid, je hebt aan de ene kant het kader van de flexijobs. En aan de andere kant heeft men gezegd, ja, wat lokale besturen betreft, gaan we daar toch een aantal beperkingen aan voorleggen. Moeten er ook een aantal procedures gevolgd worden. Maar als we daar hier nu geen reglement rond hebben, dan betekent dat die in ons klassiek arbeidsreglement worden ingekanteld met alle toeters en bellen van dien. En dat is ook niet de bedoeling, want dan is voor de duur geen flexiearbeid niet meer. En dat is eigenlijk de reden waarom dat we dat nu zo maken. Oké. Okay. Jullie hebben allemaal een mailtje gehad dat TVL vanavond een filmpje zou maken. Dat is gewoon een stokopname voor archiefbeelden. Ja. Dan kunnen ze later zeggen, Ronald, hoe dat jij er toen uitzag. Ja. Ja, maar zo is het. Je weet nooit, hè. Dus we nemen het zeker voor het onzeker. Wie is voor deze rechtspositieregeling? Unaniem. Voilà, dan moet je zeker filmen. Unaniem. Dan gaan wij... Het komt niet vaak voor dat je mee stemt. Ah, voilà. Dat is goed. Dan ga je hier op gaan. Dan zal ik vragen dat die elke maand komen. Het meerjarenplan 2020-2025, de opvolgingsrapportering, ook hier kennisneming. Zijn daar vragen over? Tony?
Ja, ik ga het niet doen, want het komt zelfs nog een keer te sprake waarschijnlijk.
Ja.
Ik heb die bijlagen een keer serieus doorgenomen en vooral gekeken naar die evaluatie van de prioritaire acties. Een van de eerste punten die mij ieder jaar opnieuw natuurlijk opvalt, is het feit dat Leopoldsburg met een kansarmoedecijfer kampt van 18,6% en dat het Vlaams gemiddelde 12,1% is. En ik vind nog altijd, als ik de middelen zie die ervoor ter beschikking gesteld worden, dat het ver ondermaats is. Dan staat er ook iets van Bosland in, maar daar komen we straks waarschijnlijk nog op terug. Er heb natuurlijk een vraag, er wordt alleen maar over het recreatief gedeelte gesproken. Maar ik stel voor, Marleen, als je dat goed vindt, dat we dat straks iets meer gedetailleerd bespreken. Jeugddienst. Uw financieel directeur vermeldt zelf in de prioritaire acties dat er niet voldoende budgetten voorzien waren om het project van de jeugddienst dit jaar al op te starten. Terwijl dat al heel lang aan het lopen is, natuurlijk, dat idee. En weer al door te schuiven naar 2025, maar ook daar komen we straks weer op terug. En dan het museum, daar heb ik een vraagje over. Daar wordt over bezoekersaantallen gesproken. Ik zie daar 32.560 staan, gemeten tot en met 30/6/2024. Dan is mijn eerste vraag natuurlijk over welke periode spreken we. En ten tweede, gaat het alleen maar over betalende bezoekers? Of gaat het ook over de bezoekers die uitgenodigd waren en zo verder? En wat is dan het verschil tussen die twee qua aantallen?
Oké, okay, misschien eerst de schepen van financiën. En dan eerst ladies first. Ja. Voilà, gentlemen, ladies first. Marie.
Ja, deze aantallen, dat zijn de aantallen vanaf opening. Hè, want het is niet zoals hier omschreven van 1 januari tot 30/6. Hè, dus je moet eigenlijk echt wel kijken vanaf opening hè, tot toestand 30/6. Dus dan zitten we op die 32.000. En daar zitten ook een aantal gratis, gratis bezoekers in. Die vraag is ook al gesteld geweest op de vorige gemeenteraad door onze Vlaams Belang-fractie, om een overzicht te hebben van de betalende en de niet-betalende. Dat hebben we toen ook doorgegeven. Dus als je graag nog eens een keer een overzicht hebt, dan bezorgen we dat. Dus dat is ook geen enkel probleem. Ja, geen enkel probleem. Ja.
Frankie?
De toestand vandaag, vanaf het begin tot nu, ik denk dat we iets rond de 40.000, 45.000 zetten.
Maar we vragen het op en we bezorgen het aan alle raadsleden. Frankie, er waren nog een aantal andere vragen.
Ja, Tony, in verband met die kinderarmoede, hè, op zich, die cijfers zijn er. Nu, we proberen dat samen met heel veel instanties in kaart te brengen. Bijvoorbeeld met scholen proberen we erachter te komen van hoe zit dat op scholen. Ja, we krijgen daar dan de signalen dat er eigenlijk op zich daar al niet echt een punt is. Dus, maar ja, die middelen, we moeten altijd wel een kaartje brengen wat we kunnen doen en wat we willen doen. Dus dat zijn prioritaire acties, maar we moeten dat wel kijken wat we ermee kunnen doen natuurlijk.
Het probleem is natuurlijk, cijfers zijn cijfers. Hè. 18,6% Leopoldsburg, 12,1%. We zijn in negatieve zin een van de koplopers qua kansarmoede. Er wordt heel veel in de media over gesproken hoe belangrijk het is om kinderen de juiste omkadering te geven, de juiste kinderen. Hè? Want dat is nog zo'n punt waar dat over gediscuteerd wordt. Dus ja, ik vind persoonlijk dat de volgende legislatuur daar eens goed over mag nadenken, budgetair onder andere ook, en ook qua middelen of dingen die gefocust zijn, dat ook mee opgenomen wordt in de nieuwe planning. Hè? Wie dat ook gaat zijn. Hè?
Oké.
Ja, daarmee, zoals gezegd, dat is voor de volgende ploeg. Die moeten daar zeker in kijken.
Daarmee hebben wij het OCMW gehad. En gaan we over naar de gemeenteraad. De notulen van de vorige vergadering. Zijn daar vragen over? Nee, wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Toch onthouding?
Het gewoonte.
Het gewoonte, ja. Want TVL is hier nog, hè. Het geactualiseerde overzicht van de verschillende verenigingen. Geen vragen, hetzelfde punt als bij het OCMW. Dan de regioraad. U weet dat wij verslag moeten uitbrengen van de besprekingen die we met de regioraad hebben. Zijn daar vragen over? Ja.
Ja, wat is eigenlijk de reden dat we er niet ingestapt zijn? En gaan we dat later nog doen? Want er stond in het verslag dat je na fase 1 ook nog kunt intekenen. En is dat de bedoeling of net niet?
Wel, wij zijn niet ingestapt omdat wij, wat onze rechtspositieregeling betreft, zelf intussen een traject aan het lopen zijn geweest, dat al langer liep. En dat we omwille van die reden ook niet inzagen wat de return on investment was, hè, want het is natuurlijk niet gratis, hè, daar moest voor betaald worden. En tezelfde tijd dachten we van, kijk, mochten daar toch nog dingen uit voortkomen waar wij niet aan gedacht hebben, ja, dan kunnen we die later ook nog mee opnemen. Omdat ze zelf zeggen, wie later eventueel nog, dan kan dat ook. En dus om die redenen hebben wij gemeend om dat niet te moeten doen. We hebben ook contact opgenomen gehad met Beringen, want u weet dat in onze bestuurskrachtoefening gezegd is van ja, los van de vraag, fusie of wat dan ook, maar toch zeker de samenwerking met Beringen op de agenda is gezet. Ja, en dan is het wel interessant dat je dezelfde rechtspositieregeling zou hebben. En dus hebben wij aan Beringen gevraagd, gaat jij daar ook in meestappen? Want als jullie daar in meestappen, ja, dan kunnen we misschien toch wel kijken om een beetje een parallel spoor te gaan bewandelen. Maar ook Beringen heeft beslist om dat niet te doen. Dus dat waren eigenlijk de belangrijkste overwegingen om te zeggen, ja, dan laten we nu deze kelk aan ons voorbij gaan. Omdat we zelf al ver in ons eigen traject zaten. Het een financiële kost had waar we niet zagen van, wat gaat nu de meeropbrengst zijn? Of de return on investment zijn? En als blijkt dat daar toch interessante punten uit voortkomen, wat zou kunnen, dan kunnen we die nog altijd integreren. Ja, we kunnen ook altijd leentje buur blijven spelen. Hè. Zoals de rechtspositieregeling over de flexiearbeid. Dat hebben we ook niet uitgevonden. Dat is omdat in een ander lokaal bestuur men gezegd heeft, ja, we gaan er een kader voor creëren. Dat wij gezegd hebben, ja, dat is eigenlijk toch wel interessant dat we dat doen. Hè. Dat is niet dat dat ons opgelegd is geworden, maar wel, het is wel interessant dat we dat doen. Dat we dat kader hebben, waar dat we dan ook in de toekomst die uitvoering aan kunnen geven. Oké. Okay. Dan, de rechtspositieregeling hebben we het net over gehad. Hetzelfde als OCMW. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Ah, sorry, de samenwerking over KOP, excuseer. Samenwerking over KOP Noord- en West-Limburg. Ja, excuseer. Ja, dat overkomt me wel vaker. Ja, mijn excuses. Chance dat ik altijd op uw hulp kan rekenen, Ronald, daarvoor. De samenwerkingsovereenkomst met het Overkop Noordwest en Midwest Limburg. Wel, u weet dat wij allemaal, of u weet allemaal dat wij een nieuwe jongerencampus gaan bouwen op kwartier IJzer. Dat is natuurlijk niet alleen beton en stenen, dat gaat over een plaats voor jongeren. Jongeren die op zoek zijn naar een zinvolle tijdsbesteding in hun vrije tijd, maar ook kwetsbare jongeren. En dan hebben we het niet alleen over sociaal-economisch, maar ook psychisch kwetsbare jongeren. die een laagdrempelige toegang tot psychologische hulpverlening zouden moeten kunnen krijgen. Wij denken dat daar nood aan is, ook overleg, informeel overleg met de scholen heeft dat duidelijk gemaakt. Ook zij hebben aangegeven van kijk, we zitten toch wel met bepaalde problematieken en we stellen vast dat het overkophuis in onze eerste lijnzone, dat in Beringen zit, onvoldoende onze jongeren kan weten aan te spreken. En daarom dat wij een paar keer overleg hebben gehad met Beringen, om te kijken of dat wij dat ook niet hier in Leopoldsburg kunnen hebben en dat we daar ook niet naar een redelijke kostenverdeling kunnen gaan. Dus dat betekent dat we daar een financiële inspanning voor moeten doen. Daarnet is gezegd bij kinderarmoede, er moet een extra inspanning zijn. Ja, hier gebeurt er een extra inspanning voor deze kwetsbare groepen. Het is dan misschien geen economische of sociaal-economische armoede, maar het is toch ook wel een problematiek die zeker aanwezig is. En op die manier willen we het aanbod voor onze jongeren en kwetsbare jongeren eigenlijk uitbreiden. Die middelen vragen geen begrotingswijziging, want dat is misschien een vraag die gesteld wordt, maar we hebben gekeken waar er binnen de bestaande budgetten middelen zijn die onvoldoende gebruikt zijn of overraamd zijn, of waar wij herschikking hebben kunnen doen om dit hiermee te financieren. Ja.
We staan natuurlijk helemaal achter dit initiatief. Ik heb dat in Beringen zelf ook al bezocht. Dat is absoluut heel tof en nuttig voor de jongeren. Maar wat ik mij eigenlijk afvroeg, er is in december 23 een oproep geweest voor nieuwe overkophuizen. Hebben wij die op projectoproep gemist? Hebben wij daar niet aan deelgenomen? Zijn wij niet geselecteerd? Want nu lijkt het er zo'n beetje op alsof dat wij middelen zijn moeten gaan bedelen in Beringen.
Ja, nee. De Vlaamse regering en de vorige Vlaamse minister, die nu uw burgemeester is, die heeft die overkophuizen uitgerold in heel Vlaanderen en gefinancierd aan één overkophuis per eerste lijnszone. En dus, we hebben contact gehad met Arctos en met de CAW's om te kijken of dat wij toch niet in die projectoproep nog extra konden meegenomen worden. We hebben ook contact gehad met het kabinet van minister Krevits daaromtrent. Maar omdat nog niet alle eerste lijnszones een overkophuis hadden, want dat was bij oproep toen gebeurd dat Beringen daarop ingestemd heeft, heeft men geoordeeld om nu eerst Vlaanderen breed te gaan, te zorgen dat elke eerste lijnszone zou afgedekt zijn, vooraleer dat men die middelen zou gebruiken aan meerdere. En dus moesten wij in overleg gaan met Beringen om dat te kunnen doen. Dus dat is de reden.
Zie jij dit operationeel of is dat een idee dat snel uitgewerkt wordt of gaat het langer?
Dat is wel de bedoeling, ja.
Snel, en wat is snel?
Als jij dat hier goedkeurt, gaat dat heel snel.
Okay. En nog een tweede vraag. Ja, ik hoor dat dat op kwartier eiten gaat komen. Dus, maar laagdrempelig, de jeugd zit in het centrum. Misschien is het, maar ik was aan het denken, omdat ik zie dat in Neerpelt in het midden van het centrum dat een overkophuis is. Hier gaan we naar de uithoek. Ik weet niet, is het misschien ver gezocht voor dat eventueel te zorgen dat dat in het centrum is? De jeugd zit in het centrum, dat ze misschien toch nog de drempel iets lager is dat, als dat je eerst naar door achterin moet gaan. Ik weet dat niet, kan fout zijn, maar misschien dat je even kunt verduidelijken.
Ik denk niet dat je die paar honderd meter, kwartier IJzer, dat is een paar honderd meter, dat je die in een uithoek kunt noemen. De bedoeling is om drempelverlagend te zijn, niet en het in te bedden in een jeugdhuiswerking. Dat is nu net het typische van de overkopwerking en er niet een apart lokaal van te maken waar alleen maar mensen met kwetsbare moeilijkheden binnen kunnen, want dan werkt dat ook stigmatiserend, gaat men daar minder snel binnen en dan heb je niet het effect dat je eigenlijk wilt beogen. Dus die hele filosofie van die overkophuizen is nu net: zorg dat we in de jeugdwerking kunnen en dat we daar ter plaatse een doorverwijzing kunnen doen. En dus vandaar dat het ons veel beter lijkt om dat geïntegreerd in kwartier IJzer te kunnen doen. En als jij daar voldoende reclame voor maakt, dan gaat dat zeker lukken. Ja. Ja, Gilbert.
Is het de bedoeling dat er ook extra personeel wordt voor aangeworven?
Niet door de gemeente. Hè. Dus wij stellen daar, wij gaan daar een 20.000, wij gaan 26% van de middelen, hè, dat is 20.000 euro, moeten wij daarvoor financieren. En dat zal via Arctos gebeuren, dat zal dus niet via gemeentelijke...
Gaat onze begroting niet belasten?
Nee, niet meer dan dat. De middelen die we daarvoor nu gereallokeerd hebben, die dienen daarvoor.
Oké, dank u.
Wie is voor? Iedereen, unaniem. Mooi. De jongeren van Leopoldsburg zijn jullie dankbaar. En ik denk hun ouders ook. De rechtspositieregeling flexiearbeid. Zelfde stemming als bij het OCMW, unaniem. Oké, dan de kennis. Neming van de opvolgingsrapportering. Die bespreking hebben we daarnet gehad. Geen vragen meer. Dan hebben we de werkingstoelage voor de intercommunale van de IGL. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? N-VA en Vlaams Belang onthouden zich. Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Natuur en Bos en gemeente Leopoldsburg, dat met het oog op de everzwijnenproblematiek en de aanpak van de everzwijnen, zijn daar vragen over? Geen vragen? Ja. Dan behandelen we die straks. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Vlaams Belang? Het fietspad naar Bosland, een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot aanleg van een toeristisch fietspad. Tony, daar had jij een vraag over.
Ja, ik heb dat dossier ook een keer doorgenomen en gezien dat er eerst en vooral heel veel bezwaren waren van een aantal particulieren die daar natuurlijk rechtstreeks zouden kunnen betrokken zijn, maar vooral ook van Natuur en Bos. Dus mijn vraag daar al... Zijn al die bezwaren ook ontkracht om dit project te kunnen starten? Want Natuur en Bos was wel heftig, een bepaalde opmerking. Dan het rode lijnplan waarover dat we hier spreken, heeft duidelijk alleen maar betrekking op de aansluiting tussen de Visbeddenstraat en de Heidestraat in Hechtel. Dus langs het militair domein en op het militair domein een stuk. Dan is daar mijn vraag, wat is eigenlijk de houding van Defensie daarin? En wat... Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het functioneel en het recreatief gedeelte van de Kerkhovenweg. Daar wordt onder andere, daar hebben we nog altijd geen duidelijkheid wat de eigenlijke opstartdatum en de timing gaat zijn om dat te realiseren. Want ik heb een beetje de indruk dat die twee dingen van elkaar gescheiden zijn. Dat rooileiplan, militair domein versus Kerkhovenweg. En er is ook gezegd dat er water- of afwateringsproblemen zijn op de Kerkhovenweg. Wat houdt dat eigenlijk in? En welke zijn de gevolgen van dat afwateringsprobleem op dit project?
Marleen.
Ja, zoals iedereen weet is dit een dossier wat al heel veel jaren meegaat. En ja, we zijn hier zeker nog niet aan het einde. We zijn zeker nog geen fietspad aan het aanleggen. Die omgevingsvergunningsaanvraag zelf is ingediend. En ja, nu komt nog het rooilijnplan en de zaak der wegen. Dus dat is eigenlijk de bevoegdheid vandaag voor de gemeenteraad. Ja, wat is de houding van Defensie daar? Geen enkel probleem. We hebben een concessie met Defensie. En Defensie heeft dit ook goedgekeurd. Dus als je naar de adviezen kijkt die zij hebben aangereikt, dan is daar ook geen enkel probleem vanuit Defensie. Vanuit het Agentschap Natuur en Bos wel. Nu, x aantal jaren geleden was er geen probleem, maar gezien de regelgeving ook voortdurend wijzigt, is er nu wel weer opnieuw een probleem opgedoken. En gaan we naar een passende beoordeling moeten gaan. Dus men spreekt eigenlijk van, oké, het fietspad gaat een stukje door het Ventgebied. wat dat vanuit onze dienstruimtelijke ruimtelijke ordening wel wordt ontkracht. Maar we hebben wel gezegd vanuit het college dat we wel gaan naar een passende beoordeling. Dus daarvoor hebben we het studiebureau in Trappo gevraagd om een offerte op te maken. Die offerte hebben we ondertussen binnen. Dus dat gaat ons ongeveer een 5000 euro kosten. Maar die passende beoordeling gaan we wel indienen. En dan zullen we via een wijzigingsverzoek opnieuw de omgevingsvergunning aanvraag via de provincie laten lopen. Dat is één. Ja, vandaag ligt dan de zaak der wegen voor. Dus ik denk dat daar geen enkel probleem is. De landmeter, je kent ook heel de problematiek met de landmeters. Dus die landmeter Meeuwis die is ondertussen ook in gebreken gesteld. Die heeft ook een factuur gehad. Die wil dat ook niet betalen. Dus dat zijn ondertussen, dat is ook weer een procedure die aan het lopen is. Maar ja, heel deze procedure van het toeristenfietspad, ja, is eigenlijk heel jammer, hè, want uiteindelijk, wie kan tegen fietsen zijn, wie kan tegen fietsers zijn, maar je ziet ook dat mensen die daar in de buurt wonen eigenlijk ook liever geen fietspad hebben. Nu, we leggen daar ook in de Visbeddenstraat geen fietspad aan, de fietsers gaan daar gewoon over de bestaande weg, maar we leggen natuurlijk wel een nieuw stukje fietspad aan op Leopoldsburgs grondgebied en op Hechtel-Exels grondgebied. Maar ja, daar zijn eigenlijk ook de onteigeningen rond en is eigenlijk, ja, zat eigenlijk alles in kannen en kruiken. Dus ja, we gaan hiermee verder moeten. Dus we gaan nu eerst die passende beoordeling weer moeten laten opmaken. En dan is het weer afwachten en hopen dat ja, de provincie gaat dit dossier goedkeurt. En dat er geen verdere beroepsprocedures meer zijn. Maar ja, dat is afwachten. En het andere dossier uit de Kerkhovenweg tot aan de Lommelse Steenweg, dus vanaf hier de Koningin Louisa Marialaan, ja, dat hangt daar eigenlijk een beetje aan vast. Hè. We hadden altijd gezegd van oké, als het toeristenfietspad wordt aangelegd, dan gaan we ook meteen hier het stukje, het functionele gedeelte vanaf de Koningin Louisa Marialaan doen tot aan de Visbeddenstraat. En dan nemen we dat mee. Daar zit ook nog een problematiek van het afwateren. Maar dan kijk ik dadelijk eventjes naar de collega. Dat is het functioneel gedeelte. Hè? Nee, het recreatieve gedeelte, het toeristisch gedeelte. Dus dat ligt echt langs het militair domein. Dus dat is puur recreatief. Het functionele, waar dat 90% de toelaging is, dat is hier langs de Koningin Louisa Marialaan tot aan de kerk. Tot eigenlijk aan de Lommelse Steenweg. Dus dat is eigenlijk volledig functioneel. Het eerste gedeelte, dat wordt volledig gesubsidieerd, die 90%. Het laatste gedeelte, dat zijn eigenlijk dan gewoon de klinkertjes die eruit gehaald worden en geasfalteerd. Dat is eigenlijk gewoon op konto van de gemeente.
Ja, wat betreft het waterprobleem, dat wordt in overleg met Fluvius en het studiebureau nagekeken allemaal. Elke dag. Wie zegt? Dat zal zijn eigen aantonen van het moment dat we daar bezig zijn, Tony. Enfin, dat zijn momenten die zijn eigen nogal durven verplaatsen. Maar ik denk in de bocht en een beetje verder door, dat gaat dat toch wel het grootste probleem geven. Ja.
Ja, ik heb nog één vraag. Dat is dat destijds gelegd was. Dat start zo hoog verwachting in september.
Dat is niet het geval. Sorry.
Wij hadden dat ook heel graag gehad. Wij hadden gehoopt dat we in mei volgend jaar dat nieuw fietspad zouden kunnen infietsen. We hebben ook een Oosthoek-dossier lopen samen met Hechtel, Exel en Lommel. Om een fietsroute te ontwikkelen die dan door de drie gemeenten gaat en die dan eigenlijk een aantal Wereldoorlog 2 gerelateerde sites aandoet. Ja, wij zitten nu samen met de gemeente Lommel en Hechtel-Exel om tijdelijk het fietspad te verleggen. Dat is natuurlijk niet interessant, want mensen moeten nu doorfietsen tot aan de Lommelse Steenweg. Tot aan de Lommelse Steenweg moeten via de Lommelse Steenweg door Kerkhoven om dan zo naar de Duitse begraafplaats in Lommel te gaan. Dus we gaan dat in twee fasen moeten doen. Dus de eerste fase, dus we gaan wel zorgen dat we een toeristisch fietsroute hebben in het kader van ons Oosthoek-concept. Maar het zal dan in de volgende fase hopelijk dan langs een mooi toeristisch fietspad gaan, langs de rand van het militair domein. We blijven gewoon doorgaan, dus ik hoop echt dat we nu in de volgende legislatuur dat effectief wel gerealiseerd krijgen. Maar ja, laat ons hopen dat er geen bezwaren meer worden ingediend.
Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding?
Dan hebben we het verzoekschrift tot erkenning van de verbinding tussen de Bivakstraat 69 en de Bivakstraat 96 als gemeenteweg op basis van een 30-jarig openbaar gebruik. Zijn daar vragen over? Jos.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Gaat dat structureel iets veranderen aan die aardeweg? Gaat die verhard worden of gaat dat gefatsoeneerd worden? Of wat is eigenlijk de bedoeling naar de toekomst toe van die weg?
Jos, voor het dossier heb ik eens nog eens te schetsen. Daar is een bezwaarschrift binnengekomen van Natuurpunt. Je hebt dat kunnen inlezen. En de argumenten die zij daar hanteren, die zijn zeker voor mee in oog te houden en mee in acht te nemen. En een van die punten is dat we daar niet mogen overgaan tot het verharden. Het asfalteren of het verharden van die weg, wat begrijpelijk is uiteindelijk. Dus we zullen zorgen dat die weg, wanneer het zich voordoet, zullen functioneren. Maar we moeten eerst nog, wanneer dit vandaag wordt goedgekeurd, een rooilijnplan opstellen. En dan gaan we verder kijken hoe dat we daar de boel verder afwegen. Maar het zal zeker niet verhard worden opnieuw met materialen.
Op welke termijn gaat dat gebeuren? Gaat dat op korte termijn zijn? Of?
Zoals om het eerst, zoals ik zeg, een rooilijnplan opgesteld worden voor het privédomein en het openbaar domein hier te scheiden. Dus daar gaat nog wel wat tijd overheen. En ik denk dat er op dit moment, en ik bedoel ermee dit jaar, nog wel andere prioriteiten zijn als die weg.
Oké, wie is voor? Had je ook nog een vraag? Nee, gewoon voor. Ja, oké. Is goed. Ja. Ontwerp en bouw van een zwembad in Leopoldsburg. Dit is de selectieleidraad. Dat wil zeggen dat we op basis van deze selectieleidraad zullen kijken of we partners vinden om een nieuw zwembad te bouwen. De principiële goedkeuring die hebben we hiervoor al op de gemeenteraad gegeven, is ook voortgekomen uit de bestuurskrachtanalyse. De plaats hebben we hier ook al besproken waar dat we dat zouden willen bouwen. En dus nu is er een selectieleidraad gebouwd of opgesteld, beter gezegd, om tot een ontwerp en bouw van een zwembad te kunnen overgaan. Dat zal dus via een mededingingsprocedure gebeuren met onderhandeling, waarvoor dat die selectieleidraad de eerste selectieleidraad is. Ja.
Zijn er partners of?
Daarvoor dient deze selectieleider.
Ja, maar ben je van plan om partners te zoeken of is dat nu iets dat je...
Ja, natuurlijk. Okay, dat is wel de bedoeling. Ja.
Ja, dank u voorzitter. In de argumentatie staat dat de opdracht wordt geraamd met een bedrag van 7,6 miljoen inclusief BTW. En als we dan naar het document van de selectieraad gaan, daar zien we 7,6 miljoen exclusief BTW. Is daar een reden voor of is dat... een tijdfoutje.
Dat zal exclusief BTW zijn. Ja. U weet dat er mogelijkheden zijn om de BTW te recupereren met een autonoom gemeentebedrijf. Dan moet dat wel opgericht worden, hè, maar daar zijn we ook wel over aan het nadenken om dat te kunnen doen. En dat heeft een aantal voordelen, maar het heeft ook een aantal beperkingen naar de toekomst toe, maar het heeft wel naar BTW een aantal voordelen. Dus... vandaar vermoed ik de verwarring. Nog vragen? Ja, Tony.
Ik ga het over heel andere bedragen hebben, want ik zie eerst en vooral natuurlijk, vraag me af, wat is de rol van Belfius Bank? Dat is een kredietverstrekker, dus die speelt er blijkbaar een rol in. En is daar een verband met het feit dat eigenlijk het budget verlaagd is? Mm-hmm. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Of nou, zelden meegemaakt, dat zou zeggen. Dat, we zijn uiteindelijk... gekomen van in december 2023 komt u met een prioriteitennota naar buiten, waarop dat het zwembad 11,55 miljoen zou kosten,
ja.
Inclusief BTW.
Ja.
Met iets grote verschillen. Er werd wel ook nog rekening gehouden met een investeringstoelage van Vlaanderen, 1,5 miljoen. Ik weet niet of dat die in dit bedrag van 7,6 miljoen verrekend is of niet verrekend is. Maar ik kom dan wel tot, dus als ik alles uitreken, inclusief zelfs met rekenhouden met die investeer, of die toelage van de Vlaanderen, kom ik nog altijd op 9,2 miljoen.
We hebben ooit een studie laten maken voor de gemeente, of ja, opgevraagd van de gemeente Lille, die vergelijkbaar is. En die hebben hetzelfde type van zwembad gerealiseerd, of moeten realiseren met 14 miljoen. Dan vind ik 7,6 miljoen al een raar bedrag. Dus dan vraag ik mezelf af, Ronald stelde juist de vraag van hoe zit dat met die partners die je gaat aantrekken? Ik vraag me af of dat het realistisch is. Gaan die aanbieders eigenlijk dit kunnen respecteren? Of, wat misschien ook kan, is dat jullie minder functionaliteiten voorzien voor het zwembad dan eerst gepland was, maar dan zou ik het toch heel frappant vinden, want dan moet er veel wegvallen. En misschien zijn het zelfs het bouwmateriaal die goedkoper zouden worden, maar dat is heel twijfelachtig. Dus dat zijn wel zo van die dingen die mij echt over het hoofd spoken. Is het in godsnaam mogelijk dat jullie toen 11,5 miljoen inschatten en nu in één keer 7,6?
Ja.
Ik ben eens benieuwd hoeveel partners daar gaan op instappen. En dan, hoe zit het eigenlijk met het overleg met andere grootgebruikers, dus buiten het budgetaire nu van het zwembad? Dan heb ik het vooral over scholen en defensie. Er is gezegd geweest dat er overleg geweest is. We hebben andere berichten gehoord. Ik vermoed dat daar een verslag van gemaakt is, van dat overleg. Daar hadden wij graag inzage gekregen als gemeenteraadsleden. En dan is mijn vraag ook, heel dit project, hoe zit het eigenlijk met de locatie waar dat die nu naartoe gaat? Blijft dat nog altijd de regio buurthuis? En hoe zit dat met de integratie van die twee? En gaan daar geen kosten mee gepaard? Dat zijn mijn vragen eigenlijk.
Ja. En Tony, je had gezegd dat jij een zwembad had voor 14 miljoen euro ergens. En waar?
Lille.
Zullen we daar eens contact mee opnemen? Ja, maar dat zou mij ook niet verbazen. De 11,5 miljoen euro die je inderdaad terecht aangeeft, die staat in onze begroting. De 7,3 is zonder projectmanagement en zonder erelonen en een aantal andere kosten. Ja, die moeten betaald komen, vandaar dat wij op dit ogenblik de 11,5 miljoen euro ook in onze begroting hebben voorzien. We hebben contacten gehad en overleg gehad. Ik heb hier met het plaatscommando gesproken gehad. En we hebben contacten gehad via de kabinetten met het kabinet van minister De Donder. Waar de minister de standpunt heeft ingenomen dat er geen financiering komt, geen tussenkomst in de investering komt voor zwembaden. Maar dat in de exploitatie, dat betekent als militairen gaan zwemmen, hè, dat er dan wel een hogere toelage kan zijn. Met andere woorden, je krijgt niet in ene keer een bepaalde subsidie, maar ja, met extra inkomsten kun je natuurlijk ook wel een stuk een extra lening gaan aangaan. We hebben contacten gehad met de gemeentes in de ons omliggende buurt. Dat zijn contacten die ik telefonisch heb gehad, zowel met Hechtel Exel als met Balen, met de vraag, zijn jullie geïnteresseerd om eventueel in een gemeenschappelijk project in te stappen? Zij waren niet geïnteresseerd om dat te doen. Ze hebben dat bij hun in de schepencolleges besproken. Zij waren niet geïnteresseerd om dat te doen. Ze waren wel bereid, eventueel, burgemeester Van Balen heeft dat voorbeeld aangehaald, om, zoals men dat ook gedaan heeft in Mol, bij het nieuwe zwembad dat in Mol gebouwd is, om daar dan een toelage te voorzien voor schoolgaande kinderen, die een bepaalde delta moet weten te overbruggen. Dus daar zijn inderdaad contacten gelegd. We hebben ook contact gehad, Tony, met de Vlaamse regering. De minister van Sport die had een decreet klaar om een extra financiering te voorzien. Maar dat is op de laatste rechte lijn voor de verkiezingen is dat niet goedgekeurd geworden. Ik heb begrepen dat er eigenlijk wel een budget voor is. En dus dat decreet is klaar. En dus ik hoop dat men eigenlijk snel dat decreet zou stemmen. Want dat zou voor ons als gemeente potentieel wel een veel hogere toelage betekenen dan de 1,3. Weliswaar niet een eenmalige investering, maar in een jaarlijkse toelage gedurende een lange periode waarin dat we dus ook een stuk van de investeringskost mee kunnen financieren.
Dus al die pistes die zijn onderzocht. Wij weten op dit ogenblik niet wat het precies zal kosten. Daarvoor dient ook die selectieleidraad. Daarvoor hebben we Belgiërs onder de arm genomen die mee het project begeleidt. Om dat mee mogelijk te maken. Dat is hier ook op de gemeenteraad geweest. Dat we daarmee in zee zouden gaan. Maar dat we met extra kosten kunnen geconfronteerd worden, zoals je zelf hebt aangehaald, dat is ook niet uitgesloten. Hè. En dus we zullen dus met Lille contact opnemen. Bedankt voor die suggestie om te kijken hoe dat men dat daar heeft aangepakt.
Ik heb eerst een andere vraag
gesteld. Sorry, u had ook nog de vraag gesteld over de locatie.
Ja.
Ja, die locatie is hier door de gemeenteraad vastgelegd, dus die blijft aan het buurthuis. Daar is geen wijziging.
Gaan dat gebouwen zijn die individueel blijven bestaan, of gaat dat geïntegreerd worden met elkaar? Want dat brengt ook een kost met zich mee, hè?
De bedoeling is dat naast en niet op de plaats van het buurthuis komt. En hoe dat dan precies zal zijn, ja, dat zal mee van de plannen afhangen, hè.
Dan heb ik nu een vraag op basis van uw uitleg. Dat budget dat door de minister van Sport voorgesteld geweest is, en dat dan niet goedgekeurd is, was dat door het Vlaams parlement niet goedgekeurd dan?
Nee, dat is blijkbaar in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen. Enfin, dat is iedere legislatuur zo, dat er een hoop decreten gesteld moeten worden. En is dat ergens gesneuveld. We hebben dat wekenlang mee gemonitord, maar dat is finaal niet. Dus de nodige teksten liggen daarvoor op tafel. Want de aanvankelijke vraag was, moet er wel een nieuwe decretale basis voor gegeven worden? Dan bleek dat wel nodig was. Omdat we wisten, de minister heeft dat zelf ook in het verleden al publiek gezegd, hè, van we moeten eigenlijk naar extra ondersteuning gaan voor organisaties of lokale besturen die willen een zwembad bouwen, want er zijn tekorten. Er worden meer gesloten als dat er open gaan. Er zijn toenemende behoeften. Het aantal mensen, jongeren, dat deze zomer als drenkeling aan de zee door de golven is gevat. Daarvan hebben ook verschillende gezegd, ja, dat heeft ook te maken met een verminderde kwaliteit en mogelijkheden om les te geven in zwemmen. Dus daar is wel een nood. En ik hoop dat de volgende Vlaamse regering niet alleen die budgetlijn houdt, maar dan ook die mogelijkheden biedt, waardoor dat we extra subsidies kunnen hebben. Maar dat kan ik vandaag niet zeggen dat dat zo zal zijn. Want daarvoor moeten nog de nodige stappen gezet worden.
Ja. Want het is natuurlijk in eerste instantie ook een pijnlijk gesprek over de centjes. Mm-hmm. Hè? En zoals gezegd, in één keer van 11,5 miljoen naar 7,6 afgaan. Ik heb zo'n beetje mijn eerste idee toen ik dat las, die 7 miljoen 6. Ik zeg, heeft dat iets te maken met de investeringscapaciteit van de gemeente?
Nee.
Dat België zegt van mocht je niet overheen gaan.
Maar die 7,6 dekt niet, zoals ik daar straks gezegd heb, alle kosten. Dus de 11,5 miljoen die in de begroting staan ingeschreven, die zullen we zeker nodig hebben. En de kans is niet uitgesloten dat we meer geld nodig hebben. Ja.
En ook, ja, het is gelijk dat u zegt, destijds zelfs het zwembad de Merel heeft ook heel wat exploitatiekosten gekend. Die een serieuze brok van het hele verhaal maken. Ik hoop dat dat goed ingepast kan worden in de volgende legislatuur in de budgetten. Maar goed, wij gaan ons onthouden om financiële redenen. Wij zijn principieel natuurlijk 100% voor een zwembad in Leopoldsburg. Hè. Maar wij hebben nog altijd zo'n beetje de kriebels, de negatieve kriebels over het financiële. Omdat ik mezelf de vraag stel dat u geen aanbieders vindt die zeggen van ja, voor dat geld kunnen wij dat niet doen. Hè.
Wel, maar wij zullen op basis van die selectieleidraad ook een scherpere financiële analyse maken over wat het nu moet zijn. En dan zullen we in onze begroting daar de nodige middelen voor moeten gaan zoeken. Het is op basis van de bestuurskrachtoefening. U weet dat wij in het begin van deze legislatuur daar een ambitie hadden ingeschreven, daar ook een bedrag voor onderzoek voor hadden gemaakt, dat we dan gezegd hebben, we zijn eigenlijk niet zeker, want dat bedrag van die 10 miljoen of 11,5 miljoen, dat gaat mee van 2018, 2019, we zijn intussen 2024. ja, iedereen weet dat de prijzen wel wat zijn gestegen. Dus in die zin denk ik dat de bedragen die dat jij noemt misschien korter bij de realiteit gaan zijn dan hetgeen wat vandaag in de begroting staat. Maar wij hebben toen gezegd, we willen eigenlijk ons hand niet overspelen. En we hebben een financiële analyse, een extra financiële analyse gevraagd door het bureau dat ons begeleid heeft. In verband met de bestuurskrachtanalyse. Hè, met de vraag, kunnen wij een investering zoals een zwembad aan? Dat is letterlijk de vraag die wij gesteld hebben. En in het rapport staat dat een gemeente als Leopoldig, met een financieel gezonde situatie die het kent, zo een investering aan kan. Dat zou natuurlijk betekenen dat er dan een aantal andere dingen niet zullen kunnen in de toekomst, of niet op dezelfde manier. Maar het is ook op die basis dat wij die 11,5 miljoen in onze begroting inderdaad hebben ingeschreven. En de meerjarenplanning die geeft aan dat zelfs met die 11,5 miljoen in de begroting, wij naar een zeer nuttige autofinancieringsmarge gaan. Onze schuld is de helft vandaag, de helft van het Vlaams gemiddelde. 650 euro. Dat is 1200, 1300 euro is het Vlaams gemiddelde. De steden, Mechelen bijvoorbeeld, zit aan 3500 euro. 3500 euro. 6 keren zoveel. En dus dat betekent dat er bij ons wel één zuinig met de centen is omgegaan. Onze schuld is de voorbije jaren ook gedaald, sterk gedaald. In tegenstelling tot de schuld van vele andere gemeenten die gestegen is. Dus wij zijn voldoende financieel, denk ik, zuinig met de centjes geweest. En hebben daardoor de mogelijkheden, en nog eens, dat is niet ik die dat gezegd heeft, dat is de bestuurskrachtanalyse die dat heeft aangegeven, van kijk, je bent financieel in staat om dat te doen.
Ik wil een vraagje over stellen. Je zegt van wij zijn altijd uitgegaan van die 11,5 die ik daarnet genoemd heb. Nu stelt België 7,6 miljoen voor. Met andere woorden, mag ik dan veronderstellen dat verschil tussen die twee, dat u dan nog altijd ingeschreven hebt in de meerjarenplanning?
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus dat is eigenlijk uw werkingsmarge om eventuele extra budgetten enzovoort.
Omdat in die 7, zoveel miljoen euro ook niet alle kosten zitten. Er gaan kosten zijn die niet in deze selectieleidraad zijn opgenomen, zoals projectmanagement, de erelonen en een aantal andere zaken zijn hier niet in opgenomen.
Oké. Okay. Mag ik dan een stemverklaring geven? Wij gaan ons sowieso toch onthouden, maar ik wil wel dat er opgenomen wordt dat wij principieel voor een zwembad zijn, maar vooral afwachten hoe dat het financiële verhaal gaat evolueren.
Oké, okay. En wij nemen dus contact met Lul. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Vlaams Belang en pro-onthouding. Kwartier IJzer, de bouw en de renovatie van een jeugdhuis.
Excuseer, Walter.
Ja.
Het is niet pro die zich onthouden heeft, hè? N-VA.
N-VA, was ik. N-VA en Vlaams Belang. Ah, excuseer. N-VA en Vlaams Belang. Met papier had ik het juist. En pro is voor. Ja. Ja. Kwartier IJzer. Bedankt voor deze verduidelijking, Danny. De bouw en de renovatie van een jeugdhuis en een hoofdgebouw. Lastenvoorwaarden en gunningswijze. Zijn daar vragen voor? Het gaat over een budget van 2,8 miljoen euro, 1 miljoen euro voor de renovatie van het hoofdgebouw en 1,8 miljoen euro voor de bouw van een nieuw jeugdcentrum. Ja.
Ja, hier zitten we al een miljoen hoger dan eigenlijk initieel hoe dat we gestart zijn. Ik herinner mij nog de eerste plannen, was het 1,8 miljoen en nu zitten we eigenlijk al een miljoen hoger en we zijn nog niet gestart. Wij zijn natuurlijk ook heel blij dat het er eindelijk na meer dan 25 jaar misschien eindelijk van gaat komen, dat de jeugd iets gaat krijgen, we hopen het. Hè. Maar het is ook niet volledig, want eigenlijk een skatepark, dat ontbreekt ook nog altijd. Komt dat ergens anders? Is dat ergens anders voorzien? Komt dat er niet? Want uiteindelijk moeten we heel eerlijk zijn, dat wij veel hangjongeren hebben, is wel normaal, hè? Er is echt niets voor hun. En dit gaat nog een tijdje duren, hè?
Ja. In onze financiële meerjarenplanning is dat voorzien tegen 2027, nadat de bouw voltooid is, want het heeft weinig zin om een skatepark te gaan zetten op de terreinen waar je bouw en je verbouwing moet doen. Dan kun je de boel afbreken, of is een boel afgebroken tegen dat het jeugdhuis open gaat. Maar dat is voorzien, ik geloof, voor €350.000, als ik me niet vergis, tegen 2000, ja. Of 300, ik denk €350.000, tegen 2027. Ja, dus die middelen zijn ingeschreven in de begroting.
Ja, maar en die jongeren die nu jong zijn, wat moeten die doen? Die kunnen we niet voorlopig voorzien. Alles ligt daar nog braak. Die moeten maar rondhangen aan Brabantplein.
We hebben geoordeeld dat je best niet een skatemarkt neerzet op de plaats waar je nog eerst een grote verbouwing moet doen. Om de reden die ik daar straks gezegd heb. Ik denk dat niemand dat doet. Om dat te doen. En wanneer dat dan klaar is, dan heeft dit bestuur de ambitie om daar inderdaad een skatepark te zetten.
Ja, dan vind ik het wel gemakkelijk om te zeggen, we hebben veel geld, maar voor onze jongeren is er echt niks, hè?
2,8 miljoen. En daar is dan 2,8...
Het is ook welzijn, hè? Niet alleen voor de jeugd.
2,8 miljoen. En daar is de aankoop van de site niet bijgerekend. En daar zijn een aantal andere kosten, elektriciteitscabine en andere enzovoort, ook niet bij aangerekend. Dus ik denk, Dian, dat als jij gaat berekenen wat de investering is die dit bestuur doet voor de jeugd, dat zal het dubbele zijn van de gemeentelijke bijdrage die we gedaan hebben aan Museum Liberation Garden.
Ik kan u zeggen, mijn jongens hebben nooit iets daarvan kunnen, nooit daarvan kunnen genieten. En ik heb prijzen gezien van, toen Annelies op het einde is begonnen met €30.000 en voor Moorsleden, nooit niet doorgegaan. Als ik zie hoeveel studieplannen, architectenbureaus, wat wij al betaald hebben, ja, ik hoop dat het er nu eindelijk van komt. We gaan daar geen andere opmerkingen rond maken, maar het is hoog nodig.
Ik kan u alleen zeggen dat op basis van de cijfers, dat de totale kost van die site, aankoop, verbouwing, bijna het dubbele zal zijn van datgene wat de gemeentelijke bijdrage aan het Museum Liberation Garden is geweest. Dus wie komt zeggen dat wij niet investeren in de jeugd, die kan de cijfers niet netjes naast elkaar zetten, denk ik. We gaan over tot...
Mag ik daar nog iets op zeggen? Ja, ik wou eerst vooral weten, want je hebt er regelmatig nu benadrukt. U zegt, we doen nu 2,8 miljoen investering. Vorige keer spraken wij over 1,8 miljoen. Dus op zich is dat natuurlijk een heel goede zaak. Ik vroeg me dat het ook budgetair gepland is.
Uiteraard.
En ja, we komen natuurlijk een beetje met dan ook de financiële kant. Uw financieel directeur heeft zelf geschreven dat er te weinig budgetten waren voor de jeugd om in 2024 te gaan investeren. Want er werd onder andere €58.000 voor de renovatie van de kerk geïmplementeerd. Weer al uitstel. Dat is voor ons ook, en het is ook gelijk dat Dian zegt, het is een beetje een rare zaak om te weten dat wij destijds in 2006, toen waren we nog spraken over een kartel, kregen wij een toelichting over Moorsleden, dat daar het jeugdhuis zou komen tegen heel beperkte budgetten en zo verder. We zijn 18 jaar verder. Hopelijk zitten we binnen 2 jaar of 3 jaar hier niet terug te praten over een niet gerealiseerd jeugdcentrum, want het is zoals gezegd, de jeugd die er geweest is toen, dat is nu geen jeugd meer. Hè?
Dat zijn alles van kinderen. We kunnen allemaal achteruit kijken. Ik denk dat we moeten vooruit kijken. Ja. Voilà.
Ja.
Ja. En dat iedereen inhoudelijk wel pro dit voorstel is. Omdat dat in het belang van de jeugd is. Ja. Ja. Maar algemeen, natuurlijk, er is extra geld. En daar straks uw vraag, Tony, laten we daar eerlijk over zijn. Dit heeft meer gekost dan we oorspronkelijk geraamd hadden. Dat heb ik in onze begroting voorzien, omdat de prijzen zijn gestegen. En vandaar dat we daarnet, denk ik, ook redelijk eerlijk eerlijk zijn geweest met te zeggen, daar staat vandaag, wat het zwembad betreft, 11,5 miljoen euro in. Maar iets in ons zegt dat dat ook niet voldoende zal zijn. Maar hoeveel dat dan precies moet zijn, dat zal nog moeten verder uitgerekend worden. En je hebt zelf een ingegeven wat vergelijkbare zwembaden zullen kosten. Dus we gaan daarmee aan de slag. Maar wat niet klopt, en dat heb ik vorige gemeenteraad ook gezegd, en ik betreur dat jullie dat in jullie bladje zo hebben geschreven, dat is dat wij geld hebben afgepakt van de jeugd om aan de kerkfabrieken te geven. Dus dat klopt dus helemaal niet. Hè. De jeugd zal het budget dat zij nodig hebben daarvoor tot de laatste euro krijgen. Het enige wat gebeurd is, dat is dat kosten die we hadden in 2024 en die moesten gefinancierd worden. Allee, dat doet jij toch ook niet als huisvader. Als jij een veranda zet en je hebt daar 5000 euro meer kosten aan. Maar je had intussen ook nog gedacht, ik ga een nieuwe auto kopen. Maar die auto hebben ze nog niet geleverd. Dus dat wil zeggen dat je daar nog 10.000 euro in je schuif hebt liggen voor je auto. Dat je daar gaat zeggen, ik ga naar de bank voor die 5000 euro extra te gaan lenen. Terwijl dat je nog 10.000 euro in je schuif hebt liggen, omdat ze die auto niet op tijd hebben geleverd. Dat doet het toch niet. En dus hier is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. De financiële dienst heeft gezegd, de middelen die wij voorzien hebben in 2024 voor het jeugdhuis, die hebben we nu niet allemaal nodig. We hebben daar een aantal extra uitgaven te doen wat de kerk betreft. Dat had met het voegen en zo te maken. En chance dat we dat gedaan hebben. Het zou er anders. Het zou een cacophonie zijn geweest, terwijl dat het nu een hele mooie renovatie is geweest. En dus die middelen die gaan we tijdelijk gebruiken daarvoor. En we hebben andere middelen die we kunnen gebruiken. Maar dus er is geen euro afgepakt, in tegenstelling tot wat jullie gepubliceerd hebben. Er is geen euro afgepakt van de jeugd dat naar de kerkfabrieken zou zijn gegaan.
Ik wil dat even corrigeren. Hè. Eerst en vooral, die beslissing is genomen door het CBS, door jullie college. Hè. En daar is gewoon letterlijk in het collegeverslag geschreven dat er 58.000 euro voorlopig weggaat genomen wordt bij de jeugd. Met andere woorden, weer uitgesteld. Hè. Dus en dat... En, nog eens, ik geloof ook dat budget teruggaat naar de jeugd, nu hopelijk zo snel mogelijk. Maar het is wel beslist geweest, en laten ze nu een kat en kat noemen, hoe lang zijn ze al aan het wachten?
Maar dat heeft niks met de kerkfabrieken te maken.
Nee. Dus u hebt een budget aangesproken dat nog beschikbaar was, omdat het nodig was, hè? Dat die renovatie moest betaald worden, veronderstel ik. Hè? Dus, dus op het college, ik dacht zelfs dat het college het CBS van april of zoiets was, waarop dat staat.
Maar er gaat geen euro minder naar het jeugdhuis. En het jeugdhuis, het dossier, heeft ook geen minuut vertraging opgelopen daardoor. Maar die perceptie is wel goed. Maar als we dat nu kunnen stemmen, dan kunnen we ermee verder. Ja. Zeker.
Ik zal mijn zin even lezen, maar ik heb er prijs van, hè. Bij de eerstvolgende budgetherziening van het meerjarenplan zal het budget voor het jeugdhuis aangevuld worden. Dat, heb ik niet, dat staat er ook letterlijk. Dat is toch niet wat jullie gezegd hebben? Kijk, draait het om. Dat staat er letterlijk in.
Oké, we gaan over tot de stemming. Sorry.
Dat hebben we draaien niet. Sommigen van ons draaien toch al heel lang mee. Hè? Ik had meegemaakt van dat jeugdhuis van bijna de eerste dag dat ik erin zat. Hè? Maar dan moeten we ook eerlijk toegeven dat het nooit zo ver gestaan heeft dan nu. Hè. Het heeft nooit zo ver gestaan dan nu. Hè. De middelen zijn er, de plannen zijn er. Ik denk dat we, zoals de voorzitter gezegd heeft, inderdaad vooruit moeten kijken nu. Hè. We zijn er bijna.
De vergunning is afgeleverd. Als we nu nog de lastenvoorwaarden en de gunningswijze goedkeuren, dan kunnen we ermee verder. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Vlaams Belang onthoudt zich. Dan gaan we voor 200.000 euro wandelpaden aanleggen aan de begraafplaatsen in Heppen. Lastenvoorwaarden en gunningswijze. Zijn daar vragen over? Geen vragen? Wie is voor? Unaniem. En dan de verzekeringsportefeuille gemeente en OCMW, lastenvoorwaarden en gunningswijze. Zijn daar vragen over? Nee. Wie is voor? Unaniem. Buitengewoon onderhoud een herstelling wegen dienstjaars aangepaste raming. Daar waren tekorten, problematiek die we eerder al besproken hebben, stijgende prijzen waar we ons moeten op aanpassen.
Ja, de mensen hebben het kunnen lezen, we hebben in maart dat dossier al goedgekeurd, maar bij de prijsvraag is natuurlijk gebleken dat we 30% boven de raming zaten. Het was 1.596.000, maar de laagste insteker was 2.100.000 en zoveel. Dus dat wil zeggen dat we geld tekort kwamen. We hebben opnieuw weer eens geld gezocht, we hebben dat gevonden. En daar ligt vandaag de goedkeuring voor. Heeft te maken met de meerkosten van de materialen, noem maar op allemaal. En enfin, dat zijn dingen die ons te wachten stonden. Dat was algemeen geweten dat dat budget gedurende de periode van op de gemeenteraad en aanbesteding toch ging meer zijn als het bedrag dat we voorzien hadden.
Wie is voor? Unaniem. De raamovereenkomst voor het afnemen van telecommunicatiediensten via de opdrachtencentrale CREATS. Zijn daar vragen over? Ja.
Ja, misschien een heel klein vraagje. Het is toch zo dat wij momenteel bij Proximus zijn, hè? Ik bedoel de gemeente, hè?
Ja.
Blijft dat zo of is de bedoeling ook andere kandidaten aan te spreken via CREAT? CREAT doet de aankopen, of ja, doet de aanbestedingen zowel, hè?
Dat zal van hun afhangen, hè?
Dus de markt krijgt zijn kans.
Normaal wel.
CREAT voor de markt, ook, hè?
Ja. CREAT heeft al die onderhandelingen gedaan, hè. En zoals het in het besluit staat, hè, dat CREAT heeft een meldingsprocedure met onderhandeling met een raamsovereenkomst afgesloten met dossier Telecom en met Proximus in Brussel. Dus dat blijft gewoon met Proximus. Ja.
Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Vlaams Belang. CREAT gaat ook de raamovereenkomst sluiten voor tankkaarten en laadpassen via de opdrachtcentrale CREAT. Vragen? Wie is voor? Onthouding? Vlaams Belang? Niemand tegen? Gebouwen raamovereenkomst voor asbestonderzoek. Ook hier CREAT voor de inventarisatie en de sloopopvolgingsplannen voor gebouwen. Zijn er vragen over? Nee. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Voor? Chantal? Ah, oké. Okay. Unaniem. Dan de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening. Ook de afname van een raamovereenkomst. Zijn daar vragen over? Ja.
Welk budget is daar eigenlijk voor voorzien? Of hoeveel gaat ons dat kosten? Dat konden we nergens vinden.
Frankie.
En dan stuur ik toe als het over.
Joke?
Ja, dat is eigenlijk, als wij daarbij toetreden, dan is dat een mogelijkheid om daarop af te nemen, bijvoorbeeld voor laptops of voor andere IT-middelen dat we nodig hebben. En zo hebben we ondertussen al bij verschillende, bijvoorbeeld de stad Brugge, daar zijn we ook op ingestapt. Nu kan dat ook via CREAT. En ik denk dat CIPAL zo ook nog een overheidsopdrachtcentraal. Dus het is voor ons wel interessant dat we op een vlotte manier bij meerdere opdrachtencentrales kunnen afnemen. Maar dat is nog niet concreet toegewezen aan iets. Dus dat is een optie om daarop in te stappen dan.
Oké, okay. Dan de herdenkingsprogramma's voor Garden 80, de samenwerkingsovereenkomst met JAP. Wie is? Ja. Ah, ik dacht dat we dat gedaan hadden. Nee. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Ja, dat is juist. Ik was in de war met de dubbele uitleg. Het herdenkingsprogramma Garden 80, samenwerkingsovereenkomst met de JAP. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Iedereen heeft de activiteiten in zijn agenda gezet. Wie is voor? Unaniem. Voilà, dan zijn wij door de agenda heen. Dan gaan wij over naar de vragen, maar eerst nog de stand van zaken van het NOC. Er zijn op dit ogenblik 485 bewoners in ons noodopvangcentrum. Er zijn 54 families, dat is bijna 60% meer dan een jaar geleden. Er zijn 102 volwassenen in familie verbrand. Dat zijn er een 30% meer dan een jaar geleden. Er zijn 98 kinderen, dat is ook een derde meer dan een jaar geleden. En er zijn 270 alleenstaande mannen, dat is meer als een derde minder dan een jaar geleden. De grootste groep van mensen komen uit Afghanistan, maar die zijn in vergelijking met een jaar geleden wel ongeveer gehalveerd. Toen hadden we er 198, nu nog 102. Daartegenover staat dat het aantal mensen uit Palestina, om redenen die we ons kunnen inbeelden, wel verdubbeld is. En de Palestijnen nemen intussen de tweede grootste groep in van het aantal mensen in het noodopvangcentrum. Er zijn in de zomer wel wat tussenkomsten geweest. 3 inbreuken op het rijden zonder geldig rijbewijs. 2 interventies rond een diefstal door een bewoner. 2 inbreuken op de hoge snelheid van een step. 2 tussenkomsten voor iemand die ziek was. 4 tussenkomsten naar aanleiding van een ruzie tussen 2 bewoners van het NOC. En 6 tussenkomsten bij bewoners die het noodopvangcentrum niet wilden verlaten en daar moeilijk rond deden. Er zijn ook 4 tussenkomsten geweest in juli naar aanleiding van spanningen tussen de Palestijnse gemeenschap of groep en de Somalische gemeenschap of groep. Daar is ook opgetreden en daar is sinds begin, daar is ook op een alerte manier opgetreden, strenge manier opgetreden. En daar is sinds begin augustus ook de rust teruggekeerd in het centrum. Er waren ook verbouwingen, die zijn deze week afgerond. En het centrum maakt zich klaar voor de open deurdag dit weekend. Dus als u daar naartoe wilt gaan, dan zijt u daar allemaal welkom. Ja, nee, iedereen mag daar binnen gaan. Ja. Ja. Zolang dat je daar niet naartoe komt om actie te voeren, is iedereen daar welkom. Oké, zijn daar vragen over? Nee? Ja. Lisbeth.
We hebben echt de laatste weken eigenlijk, ja, dat heel veel mensen ons aanspreken, dat die overlast hebben. Vooral hier op het plein, dat die dit soort groep van mensen in de traphallen rondhangen, het bushokje dat in elkaar is geslagen. Ja, er is echt een heel groot onveiligheidsgevoel, denken we toch wel, en merken we ook. Dus het is eigenlijk wel jammer dat mensen zich onveilig voelen, net op de plek waar ze zich thuis moeten voelen. Dus misschien moeten we daar toch nog wel wat meer acties rond doen. Ja, sensibiliseren, ik weet het niet, maar ja, het leeft echt wel bij onze lokale bevolking. Allee, ze spreken ons toch al aan, dus
wat we even... Ja, dat gaan we ook niet, dat gaan we ook niet ontkennen. We hebben ook in het... overleg dat we hebben op geregelde tijdstippen overleg met het noodopvangcentrum dat aan bod gebracht, dat, dat het deze zomer, er is vrijheid van bewegen, hè, maar het is wel aan hen, en dat hebben we uitdrukkelijk gevraagd om dat te doen op de manier dat dat het meest respectvol is en dat mensen zich veilig voelen. Wat niet heeft geholpen, daar hebben we zowel met wegen en verkeer als met Fluvius contacten over gehad. Dat is dat we hier een paar keren te maken hebben gehad met de pannes van de openbare verlichting. En als dan ook nog de verlichting hier op het Marktplein uitvalt door een of andere pannen, dat vergroot ook niet het veiligheidsgevoel. Hè. En als er dan een aantal groepjes zijn die daar rondhangen, ook al doen die in C niet veel verkeer, dan geeft dat wel het gevoel dat, dat het gevaarlijk is of gevaarlijk kan zijn. En natuurlijk, niemand hoort een bushokje af te breken. Ook mensen van het noodopvangcentrum niet. Dus dat is zo. Maar dus zowel met de politie als met het noodopvangcentrum nemen die bezorgdheden van de bewoners, want die hebben wij uiteraard ook gekregen, nemen die wel ernstig en pakken die ook onmiddellijk op. En dat leidt natuurlijk ook tot een aantal tussenkomsten, want als er een aantal tussenkomsten zijn, ook klachten over steps bijvoorbeeld, ja, dat wordt er geverbaliseerd zoals ik hier heb aangegeven en dan rapporteren we dat hier ook. Dan hebben we vragen. De vragen van Ronald over de herstelling van het wegdek Frankendijk.
Dank u wel. De vragen, één vraag. Ik had er wel wat meer, maar ik denk dat dat mag. Dus, ik had dus een vraag in verband met het wegdek in de Frankendijk. Ter hoogte van de Frankendijk, kruising Weidestraat, Venberg, is daar begin augustus is daar een verzakking geweest eigenlijk. En ja, de technische dienst heeft daar kordaat opgetreden en onmiddellijk asfalt opgedaan. En een paar dagen laten drogen, maar dan een paar dagen later was dat plots terug een verzakking. Ja, nu staat nog altijd een leuk naderhekje rond. Dus, maar dat is eigenlijk wel een gevaarlijke situatie. Vermits dat dat eigenlijk een sluipweg is, zal ik maar zeggen, richting, weet iedereen, Kospel en noem maar op. Dus daar gebeuren toch rare dingen. Mensen moeten daar toch soms wel eventjes hun hoofd koel houden. Toch zeker op die kruising. Dus mijn vraag is, wat is een redelijke termijn om dit te herstellen? Is het nu het budget goedgekeurd is daarnet, dat we onmiddellijk kunnen starten voor de weg in orde krijgen? Want het begint een serieuze, ik kan niet zeggen een sinkhole te worden, maar het gaat die kant uit dus.
Erwin?
Ja, Ronald, je opmerking is terecht, maar die nader staat dan goed, hè, want dat doet het verkeer een beetje afremmen op die manier ook. Je zegt een sluikweg. Maar los daarvan, uw vraag is terecht. We hebben dat als technische dienst daar proberen op te lossen. Helaas heeft dat niet gehouden, maar dat zit namelijk, en wat ik u eigenlijk straks al vertellen, opgenomen in het wegenonderhoud. De mensen van het wegenonderhoud, ten aannemer die aangesteld is, is nu volle bak bezig in Leipolder. Voor de mensen die een beetje naar rechts zijn, die hebben dat kunnen zien. De boskant is de vluchtheuvel al geïnstalleerd. We zijn nu op Strooiendorp bezig, dus een van de volgende weken zal dat aan bod komen en zal dat opgemaakt worden. Maar we zijn ook nog in overleg met de watergroep, want de watergroep heeft dat werken gedaan. Zij ontkennen dat wel, maar we gaan dat kunnen zien als dat opengelegd wordt. Dus de aannemer gaat dat openleggen. Wij gaan dan zien of dat wel of niet werken aan aanwezig zijn geweest door de waterleiding. En dan kunnen wij die kosten ook nog eens verhalen op de onderaannemer die voor de waterregie daar die werken heeft uitgevoerd. In ieder geval, dat gaat zo rap mogelijk gebeuren, Ronald.
Puntje. Want het begin van de Frankendijk, dus je komt eigenlijk daar hoog op, rechterkant, ja, is iedereen parkeert dan, zo'n van die paaltjes, en juist achter die paaltjes beginnen ze te parkeren. Maar heel veel mensen die naar de apotheek gaan, ja, die denken dat hun auto half de weg mag blijven staan, wat ook weer heel gevaarlijk is. Zou het misschien een oplossing dan voor de eerste, ik zal zeggen, de eerste 10 meter, daar een bord kunnen zetten, verboden parkeren, want het is er niet echt veilig. Ik weet niet of dat kan, hè, want de mensen moeten, ja, ook gekke dingen. Oké, je vindt dat misschien goed, omdat dat het verkeer wat stremt, maar dat is niet interessant voor de mensen die met de fiets of de voet daar ook langs moeten. Dus eventueel toch eens mee bekijken als onderweg.
Ronald, ik zal die vraag doorspelen om een collega voor de Gekomove te behandelen. Ja, goed.
De Everzwijnen. Dian.
Ik weet niet of jullie ook al de klachten hebben gekregen, maar momenteel zitten de everzwijnen echt in de woonwijken, in de tuinen. Het is heel erg. Elke avond wel. Ik ben er zelf ook al mee geconfronteerd geworden. Ik heb het ook geregistreerd. Onlangs hebben ze ook over de Diesterse Steenweg gelopen. En naar aanleiding van dat artikel in de krant werd er gezegd dat er kooien zouden uitgezet worden. Nu is mijn vraag eigenlijk, hè, waar zijn er al van die kooien uitgezet? Waar hebben ze die uitgezet? Zijn er al everzwijnen gevangen en worden er eventueel nog andere maatregelen genomen? Want de mensen zijn toch wel ongerust, toch?
Onze schepen van milieu zal daarop antwoorden.
Ja, Dian, ik merk het ook, ze zit ook bij mij in de straat, dus dat is waar. Nu, wat wij de voorbije tijd altijd hebben gedaan, is met de erkende WWE's, jachttraining, hebben wij drukjachten gedaan om die evers te vangen en te schieten natuurlijk. We gaan in november, december staan er terug van die drukjachten gepland. Een tijdje geleden hebben we ook die samenwerking aangegaan met de gemachtigde faunabeheerders. Dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn om te gaan jagen op die evers in stedelijk gebied. Dus daar gaan we nu met die mensen aan de slag en kijken van, goed, wij krijgen die meldingen binnen via Wildinzicht. Hè. Dat is ook een oproep die we altijd doen van, geef dat door. Daarom hebben we straks dat protocol ook goedgekeurd, zodat we die uitwisseling heel vlot kunnen laten gebeuren. En dan gaat er gekeken worden van waar zijn nu echt de plaatsen waar die mensen die eerste kooien gaan plaatsen. Dus de kleine zavelheden en de Schilderswijk, daar is bijvoorbeeld al een brief rondgegaan om te zeggen tegen de mensen van gooi geen etensresten in de parken of in je tuin van achter om de mensen te sensibiliseren. Plus, ja, nu gaan zij wachten op het resultaat, wat die een brief heeft, gaat er toch nog veel meldingen komen en blijven komen. Dan gaan die eerste kooien geplaatst worden op plaatsen waar zij heel veel meldingen van krijgen. Dus tot nu toe zijn zij nog altijd bezig met van, ja, waar zitten nu echt die grote problematieken. Maar ja, en dan kunnen er kooien uitgezet worden. Dat is het plan tot nu toe.
Een termijn heb je niet.
Die gemachtigde mensen die daar aangesteld zijn door Natuur en Bos, die zijn ook bij mij geweest, of bij ons thuis. Dat wij de zoveelste klachten ingediend hadden over inderdaad het omwoelen van onze tuin, onze voortuin. Die zeiden dat ze eigenlijk wel zijn inderdaad gemachtigd om te gaan jagen in woongebieden. Maar ze zeiden, we mogen niet in een van de meest problematische plaatsen, is de Sedesca-wijk. En daar mogen ze niet optreden. Daar is iemand van Sedesca die hen dat belet. Zeg, dat is heel frustrerend, want van het moment dat wij een melding krijgen, want ze hebben dat beeld in zicht en zo verder, website en telefoonnummer, dat je kunt bellen, van het moment dat de mensen ons bellen, weten we dat we niet op de plaats moeten gaan zoeken waar dat ze gezien zijn, maar waar dat ze eventueel naartoe gaan. En dat is ook vaak de Sedesca-wijk. Ik weet niet, zeg je daarvan op de hoogte, Frankie, dat zij daar niet mogen optreden?
Voor mij is dat nieuw. Dat wist ik niet, dat daar alleen...
Dat hebben ze ook niet aangegeven.
Dat hebben ze ook niet aangegeven dat niet mag.
Bij de bespreking op het college.
Nee.
Ja. Maar we zullen dat oppakken en bespreken. Maar ik denk dat we iedereen moeten aanbevelen. Vandaar ook daar straks het punt op de gemeenteraad rond de privacy. Om het te registreren. Ten tweede dat iedereen ook preventief werkt. Want nog te veel mensen voederen. Soms bewust, maar soms vaak ook onbewust. Namelijk, ze hebben achterin in hun hof iets waar dat ze hun restafval doen. Maar daar zijn die beesten natuurlijk zot op. Alleen op de tuin en op de bloemen. Ja, en toch ook dat. Dus doe dat niet. En als je dat doet, zorg dan dat er voldoende afzondering is. Oké. Okay. Dan hebben wij nog een vraagje van Jos over de leegstand van het Brabantsplein.
Ja, dank u, meneer Voorzitter. Dank u. Ja, we zullen dus graag wat meer duidelijkheid krijgen omtrent die leegstandsbelasting die daar eventueel betaald wordt voor die commerciële gebouwen die daar al jarenlang leegstaan op het Hertogin van Brabantplein. Die commerciële gebouwen op dat plein, die werden aangekocht ergens in de periode van 2012, 2013, herinnert u? Dus vandaag zijn we meer dan 10 jaar verder en nog steeds een groot gedeelte van dat plein blijft onbenut. Wij spreken dus hier van al een jarenlange nutteloze leegstand. Niet alleen heeft dit voor onze gemeente natuurlijk een zeer negatief beeld, maar tevens geeft de leegstand ook aanleiding tot het samentroepen van hangjongeren met daarmee gepaardgaande overlast voor de bewoners van het plaatselijke woonzorgcentrum. Meermaals werd de lokale politie gevraagd te interveneren en gelukkig vinden er ook regelmatig patrouilles plaats. Dus onze vragen hebben onze vragen ook beantwoord. En we loven die inspanningen van onze technische dienst ook, die daar regelmatig het achtergelaten vuil en zo, hetgeen dat door die hangjongeren wordt neergegooid, dat opgeruimd wordt. Dat is een goede zaak. De zogenaamde pop-ups die ze daar hebben, of die daar zijn ingericht, die geven wat ons betreft geen enkele meerwaarde en bestempelen nog meer het trieste aanblik van het plein. Dus hebben wij volgende vragen. Sinds welke datum zijn de leegstaande gebouwen ingeschreven in het leegstandsregister? Over hoeveel commerciële gebouwen gaat het nog vandaag? Hebben de belastingsplichtigen van het Hertogin van Brabantplein ooit gevraagd om medewerking van het gemeentebestuur? Ten vierde, is er in het verleden een aanbod gedaan door de gemeente om te onderzoeken of een andere bestemming kan worden gegeven aan de gebouwen of werden andere initiatieven genomen om hier de leegstand aan te pakken? En dan de vijfde vraag, is er bereidheid om na zoveel jaren leegstand eens na te denken om een bestemmingswijziging te overwegen? Een stedenbouwkundige wijziging zou een eerste stap kunnen zijn in de goede richting. Het zou de oplossing kunnen zijn voor de verloedering van de buurt. Met de vergrijzing van de bevolking in het achterhoofd zou een deel van de commerciële vestiging of alles wat leeg staat kunnen omgebouwd worden tot eventuele assistentie of zorgwoningen. Dank u.
Ja, dank u wel, Jos. Ik zal de vraag beantwoorden omdat het ook een beetje over veiligheid en andere dingen gaat. Maar sinds 11 oktober 2021 zijn de leegstaande handelspanden opgenomen in het leegstandsregister. 11 oktober 2021. Het gaat over de volgende adressen. Hertogin van Brabantplein 17, 12, 11, 9 en 10. 4, 1, 31, 32, 34 en 35. Ik zal het u bezorgen. Het gaat in totaal over 7 dossiers. De panden met de nummers 9 en 10 en de panden met de nummers 31, 32, 34, 35 zijn eigenlijk één grote open oppervlakte, maar kunnen opgedeeld worden in kleinere panden afhankelijk van de invulling die daaraan gegeven wordt. We hebben ze destijds opgenomen in hun feitelijke staat, zoals ze vandaag zijn, en dat wil zeggen onafgewerkt als een open ruimte en dus casco. En vandaar dat we ze zo op dit ogenblik bekijken. We hebben verschillende keren samengezeten met het bestuur en met de belastingsplichtigen om te bekijken welke opties dat er waren. In de eerste plaats hebben we de eigenaars gestimuleerd om meer actiever op zoek te gaan naar huurders en we hebben zelfs verschillende kandidaathuurders doorverwezen naar hen. Maar hier is weinig of geen gevolg aan gegeven. In de gesprekken die we daar, hoe lang is het geleden, collega's, een half jaar geleden mee gehad hebben, hebben we daar ook attent op gemaakt. En de aanleiding van het gesprek was dat zij bezwaar hadden tegen de heffing op de leegstand die wij daarop hebben gegeven. En dan hebben we met heel concrete voorbeelden aangegeven wie dat wij daar in het verleden alleen al vanuit onze kant naartoe hebben gestuurd. Dus ik denk dat wij wel degelijk verschillende inspanningen hebben gedaan. Vorige week nog heb ik contact gehad over een mogelijk geïnteresseerde om daar naartoe te gaan. Mede op vraag van de belastingsplichtige hebben we bekeken of de verplichte invulling als handelspand niet moet herbekeken worden. Dat is in een van die besprekingen die we hebben gehad naar voren gekomen. We hebben daarom op 22 april 2024 met het Schepencollege een ontwerp van een aangepaste verordening detailhandel goedgekeurd, waarbij enkel nog in de hoeken detailhandel moet worden voorzien. Het openbaar onderzoek van deze verordening is intussen afgerond. Op basis van de ingediende adviezen en de bezwaren keurde het college op 29 juli 2024 een aangepast ontwerp van verordening goed na terugkoppeling met de provincie. Dat wordt voorgelegd aan het team omgevingseffecten voor de MER-screening. In een volgende fase zal dit ook goedgekeurd worden, of ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dus ik denk dat met dit overzicht wel degelijk aangetoond wordt dat wij niet alleen verschillende overlegmomenten hebben gehad, dat we zowel de wortel hanteren als de stok hanteren als dat nodig is, omdat de bezorgdheid die je naar voren brengt ook onze bezorgdheid is. Oké. Dan heb je nog een vraagje over de correctie hemelwaterplannen aan Erwin.
Mag ik van u antwoorden?
Zeker.
Ja, dan heb ik nog een tweede vraag. Dus dat was kort dag, want ik heb die vraag eigenlijk pas gekregen, kort nadat we alles van de gemeenteraad gekregen hebben. Het gaat over een verzoekschrift om een correctieverzoek op het hemelwater- en het droogteplan. Op het gebied Antwerpse Steenweg, daar is destijds heel wat over gepalaverd geweest. Dat is hier meermaals op de gemeenteraad gekomen. Vooral de linkerzijde, meneer Schepen, dat weet u, richting Balen, dat daar een gigantisch probleem was voor wat betreft waterafvoering. En bewoners die daar, die daar wonen, die hebben dan blijkbaar op het... hetgeen dat op de gemeenteraad, het plan dat dus goedgekeurd geweest is op 8 november, hebben zij een verzoekschrift om correctie aan dat plan in te dienen. Maar dat correctieverzoek is blijkbaar afgewezen en dat is zelfs niet meer op de gemeenteraad voorgelegd geweest. Dus onze vraag is eigenlijk eerst en vooral, waarom is dat niet op de gemeenteraad voorgelegd geweest? En dan heb ik toch ook wel een vraag eigenlijk over, dat is mij misschien toen ontgaan, weet ik veel, maar ik citeer uit het artikel op pagina 90, daar staat dus, en ik citeer, de langsgrachten van de spoorweg wordt het water hier echter wel afgevoerd en er is hier geen sprake van werkelijke wateroverlast, waardoor hier geen actie vereist is. Dat klopt volgens mij helemaal niet met de situatie daar, want mijn zinzins is dat nog altijd een zeer natte bedoeling en hebben de mensen daar met de regelmaat nog altijd overlast van water. Als ik dan die plannen zie, die ik ook mij toegestuurd gekregen heb, dan is de situatie de laatste jaren toch blijkbaar meer ernstig geworden. Dus vroeger zou men kunnen zeggen dat dat eigenlijk nog vrij aanvaardbaar was om daar te bouwen. Maar als we nu die nieuwe plannen zien, dan is dat toch wel mooi dikblauw ingekleurd. En lijkt me dat toch wel bedenkelijk dat die tekst niet nog altijd zo in ons droogteplan staat. Dus ja, dat wou ik even vragen. Dank u.
Ja, zoals we het even te schetsen, inderdaad, op 8 november 2023 is de goedkeuring van dat droogteplan op de gemeenteraad gekomen. 8 december 2023 hebben we inderdaad ook twee bezwaarschriften binnengekomen. Die zijn dan behandeld op het eerste college van 2024 met het advies van onze dienst. Die daar rekening houden met die bezwaarschriften, daar dingen uitgehaald die eigenlijk minimaal waren en die eigenlijk onvoldoende waren om het droogteplan aan te passen. Nu los ervan, iedereen heeft daar in het collegeverslag kunnen lezen. Enfin, ja, goed, dat wordt misschien wel eens grap over het hoofd gezien, maar normaal gezien heeft iedereen daar kennis van kunnen nemen dat na dat college, dat er de goedkeuring van het verslag was en dat je op die manier ook dat kunt inzien, dat daar over gepraat is en over gesproken is geweest in het college. Maar die argumenten zouden minimaal geweest zijn om het droogteplan in zijn totaliteit te veranderen. Maar los ervan, niets is het wat ons belet voor uiteindelijk naar de bevoegde minister te stappen hiervoor en te vragen of er nog een verandering kan aan gebeuren. Dus ik denk, wat dat betreft, de bevoegde minister, zoals Haasten, dat is op dit moment nog zowel de mier, we kunnen haar de vraag stellen. Hè.
Dus ik begrijp dat we dat nog eens gaan herbekijken en zien of wat het antwoord is van de minister om eventueel dan toch nog dat aan te passen indien nodig.
Als dat zou kunnen, ja, maar daar zijn wij niet bevoegd om. Dan moeten we aan de minister vragen, Jos, in hoeverre dat daar de mogelijkheid bestaat. Maar je hebt kunnen zien op de plannen zelf dat het aangepast is. Dus het blauwe gedeelte is serieus uitgebreid. Dat heb je zelf kunnen vaststellen ook. En het gedeelte dat overblijft, zodat je kunt bouwen, ja, dat is minimaal geworden. Los ervan, als er gebouwd wordt, wordt er toch altijd advies gevraagd aan de overheden of er mag gebouwd worden. Want uiteindelijk, er zijn voorwaarden aan. Ik moet u niet vertellen, in het verleden er zijn vele huizen al onder water gelopen, omdat ze uiteindelijk gebouwd zijn op overstromingsgebied. En dat moet het ten allen tijde zien te beletten. Dus wat dat betreft, los ervan, ik denk, als de vraag kan gesteld worden, waarom niet?
Maar ik vermoed dat jij goede contacten hebt met de minister, om dat onder haar aandacht te brengen. Nee, ik zal u de nummer geven. Ja, voilà. Ja, ja, ze hebben Kannewijk vandaag gelezen. Voilà, daarmee hebben wij de gemeenteraad afgehandeld, de vragen behandeld. En zijn we aan het einde gekomen van deze gemeenteraad. Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw constructieve inbreng. Veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Laat ons proberen op een respectvolle manier ten aanzien van elkaar, ten aanzien van iedereen, campagne voeren. Daar kan alleen maar de kiezer als winnaar uitkomen. Ik wens iedereen een mooie campagne, een goede avond en tot binnenkort. En hopelijk tot op een van de vele activiteiten rond de bevrijding 80 jaar Leopoldsburg, waardoor een team onder leiding van Marleen ontzettend hard aan gewerkt is.